Ja, het heeft me zoveel moois gebracht. Ik weet nu waar ik vandaan kom. Ik heb mijn oma en opa bij me. Ze zijn met me mee gaan lopen op mijn pad, om het maar zo te zeggen. Echt heel mooi.
Leuk dat je luistert naar Wit Rood, de podcast over lange afstandswandelingen in Nederland en daarbuiten. In deze podcast praat Wibo Fons met enthousiaste lopers over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen.
Vandaag neem ik je mee op het Westerborkpad, een heel bijzondere lange afstandswandeling dwars door Nederland. Met dit pad volg je globaal de spoorlijn waarlangs meer dan 100.000 Nederlandse Joden in de oorlog vanuit Amsterdam op transport werden gesteld. Eerst naar kamp Westerbork en van daaruit naar de gaskamers. Van de 107.000 uit Nederland gedeporteerde Joden hebben slechts 5.000 het overleefd. Ik ga over het Westerborkpad praten met Inge Stolk. Zij liep het pad om een heel persoonlijke reden. Welkom Inge.
Ja, hoi.
Fijn dat je er bent. Op de dag dat je begin 2021 startte met het Westerborkpad, schreef je dit. Ik stapte vandaag op de trein om te lopen de komende maanden naar Westerbork. In het spoor van de vervolging. Zon, blauwe lucht, wat wolkjes. Het water kabbelt en glinstert in de grachten. Het voelt vrij en toch ook weer niet. Het voelt vrij en toch nog niet. Herinner je die dag nog goed?
Ja, gemengde gevoelens, omdat ik op zoek ging naar mezelf. En je weet niet waar je dan naar op zoek gaat. Ik was in Amsterdam en daar ben ik in mijn jeugd altijd mee naartoe genomen door mijn moeder. Een hele fijne stad, daar voel ik me thuis. En toch voelde ik ook dat daar een hele zware lading lag die nog onbekend voor me was. En daar ging ik achterkomen.
Ja, ook al ben je van ver na de oorlog. Je bent geboren in 1969. Je hebt een flinke tik van die oorlog meegekregen.
Ja, ik ben samen met mijn broer en mijn zusje opgegroeid onder een hele zwarte deken. Er waren altijd spanningen thuis, ruzieën, geschreeuw. We leefden op adrenaline. Het bleek later dat mijn moeder haar oorlogstrauma's over ons heen heeft gelegd in onze opvoeding. Onbewust, uiteraard. Al die spanningen, dat heet opgroeien, dachten wij. Terwijl als ik wel eens bij vriendinnetjes was, dan was het daar mooi, warm. Als er ruzietjes waren, dan vond ik dat nergens over gaan. En aanstellerij. En dan dacht ik dat het allemaal nep was, zo mooi en warm. Want het echte leven, het echte opgroeien, ja, dat was bij ons thuis. Dat was normaal. En gaandeweg bleek toch dat dat niet normaal was. Zo beschadigd en zo ontwricht.
Ja. Je hebt een Joodse moeder.
Ja.
Geboren in?
Mijn moeder is geboren in Amsterdam in 1938. En ik heb een niet-Joodse vader, geboren in 1926 in de Haarlemmermeer. Dus ook die omgeving.
Maar je moeder is dus heel jong als die oorlog start.
Ja,
wat gebeurt er met haar in de oorlog?
Haar vader wordt opgenomen in het Apeldoornse Bos in 1939, januari.
Een ziekenhuis?
Dat is een psychiatrische instelling in Apeldoorn. Dat heet het Apeldoornse Bos. Mijn oma blijft dan achter met hun baby.
Jouw moeder?
Mijn moeder. En als de oorlog uitbreekt, dan gaat zij bij de Joodse Raad werken om zo een sper te krijgen, om gevrijwaard te worden van transport. Toch wordt ze in mei 1943 op transport gesteld naar Sobibor. En dan is in dat jaar, in januari, is het Apeldoornse Bos op brute wijze al leeggehaald en zijn zo mogelijk alle patiënten met hun begeleiders, verzorgers, al op transport gesteld naar Auschwitz. En mijn moeder is in de onderduik terechtgekomen via een benedenbuurvrouw die haar man heeft opgedragen om op zijn werk een echtpaar te vinden die een kleine Joodse peuter in huis wilde nemen.
En want jouw moeder is dan dus 5.
Dan ze, 4, ja.
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 Dus weg bij de moeder, die moet haar afstaan.
Ja, als mijn oma bij de Joodse Raad werkt, en dat doet ze 4-5 dagen in de week, dan zou mijn moeder dus als peuter steeds spelen bij die benedenbuurvrouw. En zo zijn ze al bekend met elkaar. En zo wordt er ook vlot gehandeld op het moment dat mijn oma toch op transport moet.
Ja. En hoe gaat het dan verder tijdens die oorlogsjaren met je moeder?
Er wordt een onderduikadres gevonden. Ik geloof meerdere. Omdat op het moment dat daar dan de situatie weer te gespannen is, dan vertrekt zij weer naar een nieuw onderduikadres. Dus van hot naar her, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Ja, en dan krijg je een andere naam, je krijgt een andere identiteit, je weet niet waarom, je wordt uit je omgeving gerukt. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja.
En dat heeft zij pas op latere leeftijd, 16, 17, 18, 19, heeft zij te horen gekregen van haar dan pleegouders, dat dat niet haar ouders zijn. En wie dat wel waren en wat er met haar familie is gebeurd. Dat die allemaal vermoord zijn. En dat zij de enige overgeblevene is. Ja, wat doet dat met je? Dat is niet te bevatten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja, maar je moeder kwam dus heel beschadigd.
Ja.
In haar vroege jeugd eigenlijk al, ja, uit die oorlog.
Ja.
En dat heeft vervolgens in de opvoeding naar jou toe en, ja, naar die van jouw broer en zus,
ja,
een enorme impact gehad.
Ja.
En dus daarmee nog steeds op
zij
jouw leven.
Zij is enorm beschadigd en ja, heeft haar oorlogstrauma's over ons heen gelegd, blijkt.
Ja, maar goed, jij ging dat Westerborkpad lopen. Wat hoopte je nou te vinden, gewoon met dit alles in je rugzak, hè?
Ja, ik wilde een verklaring voor die zware deken die over ons heen lag. Ik wilde inzicht krijgen.
Want wat je nu vertelde, dat wist je of wel of niet?
Nee, ik wist daar helemaal niets van. Nee, er werd nooit over gesproken. Er werd gezwegen over de oorlog.
Het was te pijnlijk voor je moeder om dat, ja, te bespreken met jullie?
Ja, ja, wij stelden vragen vanuit de geschiedenisles op school. We stelden vragen als we bij vriendjes en vriendinnetjes thuis kwamen. Ik mocht wel eens mee met een vriendinnetje naar oma en opa op zondag. En dat vond ik ontzettend fascinerend en interessant. Want zij hadden een oma en opa. En ja, waar waren die van ons? En sommigen hadden wel twee oma's en opa's. En waarom hadden wij die niet? En als ze dat dan vroegen, ja, dat mocht er niet zijn, dan werd ze kwaad. Jullie hebben geen oma en opa. En na meerdere keren, ja, dan voel je ook dat spanningsveld toenemen. Dus dan heb je het daar maar niet meer over. Jij had dat niet. Dat was het. We hadden geen familie, punt.
Dus die tocht over dat Westerborkpad was voor jou ook een hele persoonlijke zoektocht.
Ja, ik wilde echt terug in balans komen. Ik wilde op zoek naar wie ben ik? Wat is mijn achtergrond?
Ja. Hoe lang heb je erover gedaan, dat pad?
Ongeveer een half jaar. Van januari tot eind augustus. Soms een paar dagen achter elkaar lopen, 3 keer in de week. Soms een paar weken niet. Als ik helemaal bekneld raakte, ik tegen emotionele lagen aankwam, dan maakte ik losse wandelingen in mijn eigen omgeving. En dan kon ik daarna weer verder.
Hoeveel liep je gemiddeld per dag? Dat was dus heel verschillend waarschijnlijk, hè?
Ja, wat dat betreft was het pad voor mij ook heel mooi. Want in het begin liggen de dorpen, steden heel dicht bij elkaar. Dus dan heb je heel vlakbij de stations.
Mm-hmm.
Ik kon wel wat. Ik plakte etappes ook wel aan elkaar. Dus laten we zeggen in het begin 10, 12, 14 kilometer. Soms 8. Met veel monumenten onderweg. Plekken waar ik bij stil wilde staan. Ja, naarmate je dan vordert richting Drenthe, van de Veluwe naar Drenthe, dan wordt het uitgestrekter. Dan kon ik wel rustig naar 20 kilometer, 25 kilometer. Ja.
We gaan het zo uitgebreid hebben wat je zo al tegenkomt op dat Westerborkpad. Maar nu alvast, heeft die tocht jou gebracht waarop je hoopte?
Ja, het heeft me zoveel moois gebracht, zoveel rijkdom, zoveel warms, dat het er mag zijn, dat je het erover mag hebben. Het is één groot warm hart wat ik nu bij me draag. Ik ben zoveel meer ik geworden. Ik weet nu waar ik vandaan kom. Ik heb mijn oma en opa bij me. en meer familieleden. Ze zijn met me mee gaan lopen op mijn pad, om het maar zo te zeggen. Echt heel mooi.
Het Westerborkpad staat te boeken als de LAW 15. Het is een pad van 340 kilometer lengte. Uitgestippeld door Jan Dokter, die met het wandelen van deze tocht zijn gedeporteerde en vermoorde familie wilde eren. Inge, het is niet een pad wat je loopt vanwege de mooie natuur. Want daar gaat het eigenlijk helemaal niet om in dit pad. Maar kom je door mooie stukken van Nederland?
Ja, het is prachtig. Je komt door oude stadjes, hanzesteden, mooie oude huizen, oude stadspoorten, vaarten over dijken, natuurgebieden. De Veluwe is prachtig. Het is één groot cultureel erfgoed.
Ja, en je bent dus wel steeds in die buurt van de trein die voorbij dendert.
Ja.
Dat lijkt me juist met dit pad, met alles wat daarin letterlijk doorklinkt, lijkt me dat heel confronterend.
Ja, dat is het. Ja, het is heel confronterend. Er zitten stukken bij die zijn heel rauw, omdat het daar ook echt over gaat. De transporten met die treinen. Dichterbij kun je niet komen. Ik heb dat ook echt zo gewild en echt zo gevoeld. Daarom raakte dit pad mij ook zo. En tegelijkertijd kun je ook hele mooie zij-etappes maken. Gaat het ook over natuurgebieden? Het is heel veelzijdig.
Ja. En in tegenstelling tot andere lange afstandswandelingen is dit pad in één richting gemarkeerd. En dat is natuurlijk heel symbolisch.
Ja, ja, die mensen kwamen niet terug. Ja. En met het initiatief en het gevoel van Jan Dokter, wat mij direct in mijn hart raakte, wilde ik om diezelfde reden zo dicht mogelijk bij mijn familieleden zijn. En dat is dat traject van Amsterdam naar Westerbork. Zo dicht mogelijk daarmee langs het spoor lopen. Dus letterlijk in hun voetsporen.
Ja, die Jan Dokter, hè, die wilde jij per se ontmoeten eigenlijk, hè,
ja,
met het maken van deze tocht.
Ja.
En je hebt hem gesproken en je hebt zelfs met hem een stukje gelopen. Hè. Wat is het voor man?
Ja, het is een lange afstandsloper. Het is een prachtige man. Het is een ondernemer. Het is een doener. Loopt nog veel. Heel fijn.
Ja. Maar wat heb je aan het contact met hem gehad?
Ik had het boekje aangeschaft op het moment dat ik bij de lange afstandswandelingen het Westerborkpad tegenkwam. Dat ik wist van, nou, dit wordt mijn pas, dit wil ik gaan lopen. Mm-hmm. Bij het doorlezen van het boekje met het voorwoord, wat ik zeg, ja, dat raakte me zo dat ik meteen wist, ik wil hem ontmoeten en hem bedanken. Omdat voor mij was dat het allereerste begin van het openstellen van de taboe uit mijn jeugd. En daar wilde ik hem echt de hand voor schudden. En dat is me gelukt. Dat heb ik gedaan. En toen heeft hij mij aan het eind binnengehaald in Kamp Westerbork en me daar rondgeleid. En hij wilde graag dat ik met hem, dat wilde ik zelf ook, de proloog ging lopen. Dus het allereerste etappe, zou je kunnen zeggen, van Amsterdam Centraal naar de Hollandse Schouwburg. En daar ondersteun ik hem nu mee. Als er mensen zijn die de proloog zouden willen lopen met hem, dan kan dat. Dat doen we veelal samen. Dat doet hij dit jaar nog, dan stopt hij ermee. Hij is echt wel op leeftijd inmiddels. En dat is heel fijn om te doen.
Dan heb je een groepje van 10, 12 mensen.
Ja, zoiets.
Nou, wat gaaf.
Ja, heel belangrijk.
Dat je dat dan ook met hem nu samen doet.
Ja, het is heel mooi dat dat zo is gelopen.
Ja.
Letterlijk.
Ja. Ja. Zullen we eens even dat Westerborkpad in grote stappen gaan volgen en kijken wat je daar zo al tegenkomt?
Leuk. Ja, ja, graag.
Die proloog, is dat eigenlijk een soort stadswandeling?
Ja, dat is dus van Amsterdam Centraal naar de Hollandse Schouwburg. Je loopt daarna door naar Muiderpoort. Maar Amsterdam, heel veel monumenten. Het Waterloopplein is feitelijk een monument. Daar hebben veel Joodse mensen gestaan. Onder andere mijn opa voor de verkoop van goederen. De Hollandse Schouwburg, het Holocaust museum is onlangs geopend. Het namenmonument staat al sinds een paar jaar. Heeft al heel erg veel impact om die stadswandeling, als je dat zo wil noemen, te maken.
Ja. Dus dat is een hele goede start van deze
Zeker.
Tocht.
Ja.
Dan loop je Amsterdam uit. Niet echt een mooi stuk, denk ik. Zo Diemen, Weesp, heel bebouwd. Veel wegen die je over moet.
Ja, dat is voor iedereen weer anders. Maar het is inderdaad veel asfalt langs wegen. Lange rechte stukken. Maar onderweg kom je langs oude begraafplaatsen.
Joodse begraafplaatsen.
Joodse begraafplaatsen. Synagogen. Er worden vaak toch ook wel rondleidingen gegeven op afspraak. Dus ja, dat maakt het heel interessant. En het boekje staat vol met informatie erover.
Ja.
Ja.
Ja, het is wel goed om gelijk dan maar te benoemen dat je inderdaad bij wandelnet.nl heb je een uitstekende beschrijving van deze hele tocht met alle etappes.
Ja.
Het zijn mooi ook routekaartjes. Er is ook een boekje te koop bij Wandelnet.
Ja, dus dat is boekje is echt een grote aanvulling.
Prima voor elkaar.
Ja,
hè?
Ik zou dat zeker aanschaffen. Dat wordt geüpdate. Daar staan verhalen ook in beschreven, persoonlijke verhalen. Het is een hele grote aanvulling en belangrijke aanvulling. Ook over monumenten, achtergronden van monumenten, van mensen.
Ja, ja. Ja. In Hilversum, hier kwam je langs. Het was denk ik winter. Je schreef dit. Vandaag was mijn hele pad verlicht. Helder licht, wit licht. Licht van onschuld. En de zon deed alle dierbaren als sterren in de sneeuw stralen.
Ja.
Mooi.
Ja, het was wit om me heen. Deze etappe hier. En sneeuw, dat ligt hier. Dat is een witte deken. Dat is de onschuld. En ik liep over die onschuld. En dat hield mij al enorm als opstap naar dat het er mag zijn. Dat het een onderdeel is van mijn persoonlijk levensverhaal. En dat ik daaraan werk en in groei naar het licht toe. Dat kwam zo onderweg bij me. Ja. En dat gaf me lucht.
Ja, gaaf hè?
Ja, prachtig.
Ja. Heb je veel gedichtjes gemaakt onderweg? Of dit soort mooie zinnetjes opgeschreven?
Ja, ik heb...
Heb je een boekje bij je altijd?
Ik heb altijd mijn dagboekje bij me. Daar heb ik veel
Ligt
in...
Ligt hier op tafel, hè?
Ja, ja, ja. Ik heb het nog niet uitgewerkt.
Ja?
Ik heb het nu voor dit pad heb ik het ingelezen. En dan is het ook weer terugkomen in 3 jaar geleden... in hoe rauw het allemaal beschreven is naar mijn diepere lagen toe. En ook langzaam lopen naar vrijheid, naar... meer lucht en vrolijkheid en rust en ruimte. Heel mooi, opvolgend in de kilometers. Ja.
Ja. Door het Gooi ga je naar Amersfoort.
Ja.
Heb je natuurlijk ook een afschuwelijk kamp gehad.
Ja, heel ingrijpend om het te bezoeken. Het is confronterend. Het is niet te bevatten. En het moet daar zo zijn dat je daar kunt zijn om te proberen je in te leven... in hoe onmenselijk het is geweest. Ja.
Ja. Maar het blijft eigenlijk altijd te groot, hè? Of werd het wel tastbaar door de verhalen die je dan onderweg tegenkomt bij monumenten? Ook door luisterfragmenten. Even moeten we misschien even uitleggen. Bij dit pad zijn ook allerlei luisterfragmenten gemaakt van kleine verhalen.
Ja.
Waardoor eigenlijk die grote getallen en dat grote verhaal opeens een heel individueel gezicht krijgt. Hè?
Ja, ja. Je kunt naar persoonlijke levensverhalen luisteren van overlevenden, van nazaten, van buren. Mensen die een gebeurtenis hebben meegemaakt. En je hoort de emotie in de stem alsof die persoon tegenover je zit. En je kunt dan met... die stem, met die emotie, kun je verder lopen.
Ja. Nou zat het bij jou al heel erg onder de huid. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die niet deze dramatische oorlogservaring in hun rugzak hebben zitten, dat het daardoor heel erg onder je huid kruipt. Hoe verder je komt op dat Westerborkpad.
Ja, ik heb echt die verschrikkingen doorlopen, om het maar zo te zeggen, om bij mijn diepste kern pijn te komen. Dat heb ik zelf ook gewild, om er ook weer uit te komen, om er ook weer uit te raken. Maar bij kamp Amersfoort Wat ik ook zag, was een hele oude boom. En daar groeiden net allemaal sneeuwklokjes en krokussen naar buiten. En dan zie ik op dat moment ook de kleur en het nieuwe leven. En die oude boom die het allemaal heeft gezien. Maar ook het nieuwe, jonge, frisse leven.
Ja.
Dat deed me ook goed.
Ja.
Dat viel me ook toe.
Ja. Ja, zo is het eigenlijk een tocht van uitersten.
Ja.
Je liep door naar Nijkerk, Putten, richting de Veluwe. Eén luisterfragment speelt zich ook af in Nijkerk. En gaat over een Joods slager-echtpaar. Laten we daar even naar luisteren.
Ja.
Een vrolijke, ja, een opgewekte man die echt van het leven houdt, ja. Die van het leven genoot.
Ja, was een gezellige man.
Het slagers-echtpaar. Bram en Saar Hamburger hebben hun slagerij op het Singel. Een neef van de slager en een voormalig buurmeisje.
Ja, ik denk een beetje ondeugend type. Ja, heel anders dan mijn vader, zijn broer. Die had niet meer die lichtjes in zijn ogen, nee.
En hij kon ook goed met kinderen omgaan. Ja, zo'n man die met iedereen overweg kon.
En Saar was van oorsprong verpleegster.
Keurige dame.
Een hele zorgzame, lieve vrouw.
Heel modern waren ze.
Ik herinner me nog dat mijn tante bijvoorbeeld mij bezocht toen ik ziek was. Toen had ik waterpokken, geloof ik. En nou, kwam ze met een bakje met kokos en chocola.
Het was een feest om zondags een snoepje te gaan halen. Och, het waren schatten van mensen.
Ja.
Echt waar.
In de verder zo vrome Joodse gemeenschap in Nijkerk neemt het slagers-echtpaar een aparte positie in.
Nee, hij verkocht ook varkensvlees.
Dat is ook zo.
Ja.
Ja, ik heb nog een advertentietje waarin dat staat.
Hij mocht eigenlijk geen varkensvlees verkopen. Omdat hij Jood was, hè?
Seculiere Joden. Ze waren niet gelovig, nee. Seculiere Joden, zoals Bram en Saar, die waren er toen nog niet zo gek veel. Het Jodendom, daar stonden ze buiten. Terwijl ons gezin, die waren gewoon traditioneel. Mijn vader was gewoon traditioneel Joods. Ik heb nooit iets gemerkt van dat botste met elkaar. Die familieband was veel sterker dan die tegenstelling.
Begin maart 1941 gebeurt er iets dat de hele Nijkerkse bevolking diep schokt. Bram en Saar plegen zelfmoord.
Ja, dat was op een vrijdagmorgen. Ik was de ramen aan het lappen buiten. En ik zei nog tegen de hulp van de buurvrouw: jongen, dat is niet pluis. De knecht en de dienstmeid schuin aan de overkant, die konden niet naar binnen toe. Want de slagerij, die zat op slot. En er werd niet open gedaan. Eén raam was er open. Er is de knecht naar binnen gegaan. En beneden waren ze niet te vinden. En halverwege de trap rook die gas. En toen dacht hij, nou, het is gebeurd. En toen kwam hij op de slaapkamer. En dan zaten ze gearmd in bed. Ze waren al overleden.
Ik herinner mij dus die telefoon. Die hing bij ons in de gang. En daar werd dan het slechte nieuws kwam daardoor binnen natuurlijk. En de grote paniek die toen ontstond bij mijn ouders. Ze hebben wel verteld, ze zijn overleden en ze hebben het zelf gedaan. Maar ik kon daar toch niks van begrijpen. Nee, dat kan je denk ik als kind heel moeilijk voorstellen hoor. Ik begreep wel dat er groot verdriet was. Dat is iets wat een kind wel aanvoelt.
Ze zei allemaal, dat heeft hij uit angst gedaan. Die had zo'n angst, die man.
Ik denk vooral dus het feit dat ze schijnen verraden te zijn. Dat Bram dus iets gedaan had wat niet mocht met vlees. Volgens dan die wetgeving die er toen was. Hè, die Duitse verordeningen. Daar had hij zich kennelijk had hij een overtreding begaan. Ik weet ook niet precies wat en hoe. Ze schijnen verraden te zijn door bepaalde lieden. NSB'ers, denk ik. En daar zijn ze, denk ik, heel erg bang door geworden. Die sfeer van intimidatie was toen aanwezig. Want ogenschijnlijk lijkt het net of de Duitsers pas begonnen zijn in 1941. Maar we moeten niet vergeten dat ook in de dertiger jaren, dus dat antisemitisme al bestond in Nederland via de NSB. En die konden dus, toen de Duitsers binnengevallen waren, konden ze dus doen wat ze wilden eigenlijk op dat gebied.
Hij moest zich ook melden op het gemeentehuis. Ja, hij had een oproep gehad. En dat durfde hij niet, want die dacht, dan word ik hem meteen vastgehouden.
Zij zagen dat aan hun prettige leven, want dat was het eigenlijk, lijkt mij, dat daar een einde aan zou komen en dat ze dat niet zagen zitten. Vele anderen hebben gewoon gedacht van, nou ja, wij moeten gaan werken in het oosten, hè, en dan, dat moeten we dan maar zien te redden. Dan hebben zij niet zien zitten.
Toen hebben ze zich... Ik krijg er echt weer koud van, gek is dat, hè?
Wat een verhaal, hè?
Ja, dat is dus echt doodsangst. Ja. Dat deze mensen dus de regie over hun leven wilden blijven houden. En daarmee hiertoe besloten. Ja.
Wat raakt dat bij jou, die doodsangst van deze mensen?
Dat je zoveel angst hebt, dat je zo ontzettend opgesloten zit, dat je geen uitweg meer ziet. Dat je niet meer je leven kunt blijven houden. Dat.
Ja. Komt hard binnen, denk ik, als je zo aan het wandelen bent en je hoort dit op koptelefoon onderweg.
Ja, dat is echt tot in het diepste van het diepste dat binnenkomt. En je kunt voor het huis staan, je kunt voor een winkel staan. Of dus voor het huis waar mensen hebben gewoond. In een straat, in een buurt. Ja, dichterbij kun je niet komen. Ik vind dat ontzettend belangrijk dat je dat hoort en dat dat verteld wordt. Dat die mensen dat überhaupt kunnen. Zo sterk, zo krachtig. Dat is mij zo steunend geweest. Dus dat mag. Dat is wel heel lang ook tijdens mijn wandeling verwarrend geweest. He, want ik heb toch het merendeel van mijn jaren over me heen gekregen. Het mag niet, het mag niet, het mag er niet zijn. Het is niet goed, het is slecht. Dat werd echt de kop ingedrukt. Dus als kind, je kon je niet uit, je kon niet open zijn. En nu ik daaraan ging werken, kan het er wel zijn. En dat blijkt. En er zijn meer mensen, zoals ik, in de tweede generatie. Je was er altijd alleen mee.
En het had geen taal? Er waren geen woorden voor?
Nee. Nee. Het was er niet. Je kon het niet benoemen. Het was ongrijpbaar. Het was, ja, verwoestend. En voor mij een soort ineens, door het Westerbork-pad, door die luisterfragmenten, door verhalen in het boekje, is het er. En mag het er zijn, die mensen die praten erover.
Bevrijdend, lijkt me.
Absoluut bevrijdend.
Ja.
Ja. Heel steunend. Ja. Dat bij mij ook daarmee mijn diepste emoties eruit hebben kunnen komen, hebben mogen komen.
Heb je onderweg soms lopen janken?
Ja, dan ging ik op een bankje zitten of ik liep door met mijn tranen. Omdat ik op dat moment voelde dat ik door zo'n laag ging. En dat was, ja, wat ik wilde, dat wist ik van tevoren niet. Maar dat was wat er gebeurde. En dan was het heel zwaar en tegelijkertijd mooi. Want het is zo genezend. Het is helend. Het is verwarmend.
Was het ook een hele lonely trip? Want je liep hem alleen, hè, grotendeels.
Ja, ik heb hem grotendeels alleen gelopen. In het begin met een zielsverwant, Sanna.
Mm.
En verder met mezelf. En heel mooi, gaandeweg met mijn oma en mijn opa dus bij me. Die steeds meer tot leven kwamen. En ik had Jan Dokter bij me in mijn rugzak, zoals ik dat dan noem.
Ja.
En mijn partner, waar ik gewoon elke dag thuis kwam en mijn verhaal kwijt kon. En wat zo steunend was. Ja, fijn met mezelf. Ja.
Door, we gaan even nog dat pad weer even oppakken.
Ja.
Want we zijn pas in Nijkerk. Putten, Harderwijk, Elburg, Hattem, Zwolle. Wat sprong er in die etappe eigenlijk voor jou uit?
Het zijn hele mooie oude stadjes. En naast dat daar oude begraafplaatsen zijn, synagogen, het is historisch. Je ziet het ambacht, de visserij waar mensen toen de tijd in werkten. Alsof je in die tijd loopt. Dat heeft ook een bepaalde romantiek. Er is veel water. Ik hou daarvan. Ik vind dat echt heel leuk.
Ja.
Het is heel vriendelijk, heel sympathiek.
Ja. Je komt op de Veluwe, kom je ook langs een indrukwekkend monument. Dat heet het Verscholen Dorp.
Ja.
Wat is dat?
Het is een onderduikerskamp, midden in het bos, waar tussen de 80 en 120 mensen hebben gewoond. En dat is nu een nagebouwde schuilplaats. En dat zit zo ver in het bos. En het is zo diep verscholen, onder de grond ook.
Mm-hmm.
Dat je echt kunt snappen dat eigenlijk niet gevonden had geweest. Heel, heel knap gemaakt. Ja, en zo zijn er meer plekken geweest die onder de grond, diep in het bos gemaakt zijn om daar de vrijheid af te wachten. Echt heel fascinerend.
Het vege lijf te redden.
Ja, ja zeker. Ja.
Dan kom je door Zwolle, ook weer zo'n mooie oude stad. Daar loop je, dat is een groot stedelijk gebied ook eigenlijk, hè? Dus dat lijkt me dan eigenlijk weer minder. Maar goed, daar moet je doorheen. Dat hoort allemaal bij dit pad.
Ja, je hebt daar veel asfalt en industrie. Ja, dat klopt. Dat was echt een heel flink taai stuk. Maar ik moet zeggen, ja, daar ben je eigenlijk niet zo mee bezig als je het pad loopt. Tenminste, voor mij geldt dat.
Ja. Goed. Je loopt Zwolle weer door. Je komt door de weilanden. En dan kom je op een plek waar je ook weer opeens zo'n luisterfragment krijgt. De ontsnapping. Even luisteren?
Ja, okay. Luisteren graag.
Het was morgens heel vroeg. Het was op zondagmorgen vroeg. Ik denk dat het maart was of zoiets. Ja, het was wel droog weer, maar het was wat koud.
Een ontsnapping. Grietje de Vries vertelt over de gebeurtenissen op deze plek in het voorjaar van 1943. De opgepakte Joodse meneer Cohen zit met twee bewakers in de trein op weg naar kamp Westerbork. Op een gegeven moment weet hij aan hun aandacht te ontsnappen. Uit de aantekeningen van meneer Cohen zelf:
ik dacht, daar heb je je kans. Benut hem, anders is het te laat. Langzaam rees ik mij op van mijn plaats. Uit het bagagenet nam ik mijn hoed en ik zette hem op. Aldoor scherp oplettend of puuloog zou bewegen. Liever wilde ik alleen uit de trein springen. Maar als het moest, zou ik hem eruit smijten, dat was zeker. Mijn nieuwe jas hing achter mij. Ik durfde haar niet aan te trekken en ze zou een beletsel voor me zijn bij het springen. Ik liet haar hangen.
Dan kwam de spoorbrug en daar ging de trein dan over waar hij uitgesprongen is.
Ik liep over de treeplank naar de achterkant van het rijtuig. Stapte op de buffers naar de linkerkant van de wagon en ik dacht dat ik precies op een filmartiest leek. Het was uiterst mistig en ik kon vaag de raampjes van het rijtuig onderscheiden waarop ik steeds mijn oog gericht hield, voor het geval een der wachtmeesters misschien vanuit het raampje zou willen gaan schieten, als ze mijn vlucht bespeurd hadden. Doch de raampjes bleven dicht. Ik kon de grond niet goed onderscheiden en de trein liep in volle vaart. Ik liep me hangen aan het uiteinde van de onderste treeplank en juist wilde ik de sprong wagen toen ik hoorde dat we over een brug daverden. Het was, zoals ik later vernam, de brug over het Lindhorst-Homan-kanaal bij Wijster. Nauwelijks over de brug dacht ik, nu of nooit. Ik nam een zwaai en sprong met de trein mede op de grond. Ik viel terstond pardoes languit over het grind en vloog letterlijk met een reuzenvaart over de kiezelstenen terwijl de trein langs me voortraasde.
Een paar keer omgerold en toen had er niks gebroken verder. Ja, het was donker natuurlijk, het was in de nacht.
Ja. Tussen die weiland en het spoor, er was een bosje. En in dat bosje is hij wel aan het dwalen geweest. Maar toen begon het licht te worden, is hij nog aan het kanaal langs gelopen ineens. En toen kwam hij dan bij ons huis.
Het werd lichter en ik zag in de verte op een rij enige boerderijen en woningen staan. Een boer was met koeien bezig. Ter rechterzijde stond een kleiner huis dat later een brugwachterswoning bleek te zijn.
En toen is hij bij ons terechtgekomen. Hij dacht, ik ga maar bij die arbeiderswoning aan, want dat is meestal, als je bij een boer bent, met een boerderij en zo, dat is vaak dat ze van de andere kant zijn. Nou, hij dacht, dat is misschien niet goed, dan ben ik misschien verraden of zo. En toen had hij goed gegokt dan. Hè? Die buren, dat waren NSB'ers. En die man die liep met geweer, die was bij de landwacht.
Ik keek naar binnen waar een vrouw een fornuis aanmaakte. Ik vroeg, gaat deze weg naar Hogeveen?
En mijn moeder die was altijd thuis, hè? En die moest de brug draaien. Toen wij groter waren, moesten wij dat ook doen. En ik was de eerste van 10 kinderen. Mijn moeder die was aan het fornuis aanmaken. En die was ermee bezig. En toen kwam die man binnen bij ons. En mijn vader kwam in die tijd ook thuis. Die was, 's nachts had hij gewerkt of dienst gehad in Bijlen. Die was bij de luchtbescherming. Toen moest alles verduisterd worden, hè? Zodoende was hij bij de luchtbescherming. En die kwam toen thuis en die had zo'n dienstjas aan. Voor de warmte dan, hè? En toen dacht meneer Cohen dan dat hij van de verkeerde kant was. Ja, omdat hij die jas aan had met die knopen, hè? Met die... Echt zo'n soldatenjas. Ja. Hij schrok eigenlijk. En het is wel goed hoor. Je bent hier op goed adres. Toen kwamen we uit bed en dan kwamen we in de keuken. En toen zat er die man bij tafel. Was een klein mannetje, een beetje gezet. Nou, een aardige man. Ja. Verder zei hij ook niet zoveel. Want de kinderen mochten dan natuurlijk niet weten dat hij hoe of wat. En toen is hij later naar bed gegaan, want hij had de hele nacht gezworven, dus hij was wel moe. En toen is hij naar boven, naar een bed van onze jongens gegaan. Er werd verder niet zoveel van gezegd. Maar we moesten allemaal naar de zondagschool. En toen we dan terugkwamen, toen was hij verdwenen. Maar toen wisten de oudste kinderen, mijn broer en ik, wel dat hij boven bij ons op zolder was. Maar ja, hij was weer weg, dus daar dachten we verder niet over. Hè? Als we naar bed waren, dan kwam hij s'avonds in beneden. Hij deed niks, want hij mocht niet voor de dag komen. Hè? Te gevaarlijk natuurlijk, ja. Als mijn moeder eten klaarmaakte, we hadden 's middags altijd warm. En toen ging ze met bord eten naar boven. Toen zegt mijn kleine zus... Ik zei, mam, wat ga je met het eten doen? Oh, ik ga het poesje even wat eten brengen, zei ze. Wij hadden toen een poes. Ik ga het poesje even wat eten brengen, dan kan ik bovenop eten. He? Je moest toch wat? Maar toen wij dan 's maandags naar school gingen, toen vertelden ze, ze waren aan het zoeken naar een man die was uit de trein gesprongen. Nou ja, ik denk, ik weet wat waar is, maar ik zeg niks. Nee. En toen is hij 3 dagen en 3 nachten bij ons geweest. En toen heeft mijn vader hem naar een ander onderduikadres gebracht. Ja, want met zoveel kinderen en zo'n groot huis was het niet. En vlak aan de weg, daar kon je niet blijven. Hè? Het was natuurlijk wel gewaagd, hè? Ja.
Meneer Cohen overleeft de oorlog op een 3e onderduikadres. Hij is zijn leven lang contact blijven houden met de familie De Vries.
Wat een verhaal, hè? En wat een leuk dialect ook.
Ja. Maar wat zo mooi is bij zo'n fragment als dit, het bosje waar ze het dan over hebben. Ik keek echt om me heen alsof, ja, waar dan, waar dan? Waar ben je?
Je ziet het gewoon gebeuren.
Ja, je ziet het gebeuren. Dat is echt een magisch moment. Zo heel zwaar. Maar tegelijkertijd heel mooi, want die mensen hebben hem zo, zo, zo geholpen. En ja, dan daar gaat je hart helemaal voor open. Hartverwarmend.
En gelijk op mij ook werkend als van, goh, zetten wij de deur open als er opeens iemand voor de deur staat.
Ja,
wat deze mensen zomaar deden, hè?
Ja, dat ze
met alle eigen gevaren van
ja,
dien.
Ja, ja, het is niet voor te stellen. Je weet niet wat je zou doen.
Nee. Dan volgt nog een laatste lange stuk naar Westerbork.
Meppel, met boerenland, akkers. Ja, heel mooi. De Hogeveense Vaart. Ja, ik liep daar opgelucht. Ik liep daar in rust. Ik had ruimte om me heen. Het werd groener. Ik had wat lagen verwerkt. Er kwam wat meer vrijheid, acceptatie, inzicht. En het voelde ook opgelucht. Het mag er zijn. Mensen vertellen hun persoonlijk verhaal. Jij hebt ook je persoonlijk verhaal. Vertel maar, dat is goed. Ja, dat werd gaandeweg, werd dat dus vrijer. En ging ik makkelijker lopen en lichter. Omdat het onderweg buiten, ja, met alle weersinvloeden. Je loopt door weer en wind en regen, over dijken, door het gras, door natuurgebieden, stadjes. Je ontmoet mensen. Het is allemaal op jouw tempo, jouw ritme. Dat werd langzaamaan fijner.
En dat deed je merkbaar goed.
Ja, dat deed me merkbaar goed, zeker. Ja.
En ik kan me voorstellen, dan loop je daar en dan weet je, ik moet naar Westerbork. Zag je daar ook niet tegenop?
Ja, en naarmate je dan dichterbij komt, werd het wel weer dubbel. En ook een gezonde spanning. Ik voelde ook dat ik het aan ging kunnen. Want ik had kracht gekregen. Ja, zo voelde dat.
Kun je eens beschrijven wat je ziet als je in Westerbork aankomt?
Ja, dan loop je langs een heleboel, echt een heleboel spoorbielzen. Van die grote, zware, donkerbruine, zwarte spoorbielzen. Ja. Die staan daar recht overeind. Die zijn zo groot als jezelf. En die staan voor de transporten naar de vernietigingskampen. Daar hangen plaatjes op met het aantal personen en de data en naar welk concentratiekamp. Echt huiveringwekkend. Dus ja, ik stond bij de spoorbiels naar Sobibor met de datum waar mijn oma en meer familieleden in die trein hebben gezeten. En daar heb je dan dus helemaal naartoe gelopen vanuit Amsterdam. Om in hun voetsporen te lopen. Om zo dicht mogelijk bij hun te zijn. En daardoor zijn zij voor mij gaan leven. Terwijl ik dus nooit een oma en opa heb gehad. Of familie. Dus heel confronterend. Maar zo mooi om dat te kunnen doen tegelijkertijd. Ja, en ik heb dat ook gevoeld om te doen voor zoveel mensen die dat niet kunnen. Zoals mijn moeder, die dat niet kan. Zoals mijn broer en mijn zusje. Dus ik had ook echt het gevoel dat ik daar in al mijn kracht heb gestaan. En hier een soort doorheen heb gelopen. Ja, het heeft me zoveel gebracht. Het is zo rijk en zo ontzettend ik hoe ik nu geworden ben. Hoe ik me nu voel. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik die hele zware ballast om heb gezet in een mooie kracht. Zo voel ik het echt. Ik heb dit moeten doen. Ik heb het altijd bij me gedragen, die ballast. En ja, dat werd zo topzwaar op een gegeven moment. En ik wilde daar niet meer mee blijven lopen.
Ja.
En dat heb ik gedaan.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over de praktische, persoonlijke en poëtische kanten van wandelen. Met Wibo Vons.
Vergezeld van Inge Stolk, 55 jaar, samen met haar partner Arjan Smit, runnen ze een tijd lang een van de meest innovatieve restaurants van Nederland, proeverij De Pronk hier in Koten. En inmiddels is dat geen proeverij meer, Inge, maar een
Destilleerderij. Maar je kunt er uiteraard nog steeds proeven.
Ja, en wat maken jullie daar? 100% natuurzuivere destillaten. En dat is een mooi woord voor allerlei sterke drank.
Ja, gins, jenevers, vodka, likeuren, We hebben sinds kort hebben we onze eigen whisky. Er komt er weer een aan. We zijn met rum bezig.
En dat allemaal ook van fruitsoorten en misschien soms overtollig fruit, ja, afgedankt
ja,
fruit.
Ja, veel fruit uit onze eigen omgeving, maar ook granen. Ja,
dat is je leven
het verlengstuk
nu.
Van het restaurant wat we ruim 25 jaar hebben gerund.
Ja, en jullie hadden een hele, of we hebben nog steeds een hele strikte taakverdeling. Hè? Arjan is bezig met in de keuken, zal ik maar zeggen.
Hij is met de smaken.
Ja, en jij?
Ik babbel met de klanten, met de mensen over wat zij graag gemaakt zouden willen hebben. Met het verhaal erachter. Het wordt echt jouw distillaat. Ja.
Als jij nou een drankje zou moeten maken voor Inge Stolk, welke woorden zouden daar dan bij passen?
Oef, daar overval je me mee. Het wordt wel een goede borrel, ja.
50%
en daar,
of meer,
daar zit echt de natuur zit daarin. Ik ben dol op whisky, jenever. Ja, dat is voor mij een enorme kleurrijke drank. Dat staat bol van smaak en kleur, natuur, groen, gras, de bomen, de bloesem. Er zitten diepere lagen in, uiteraard. Er zit geschiedenis in, er zit hout in. Met mooie vanille tonen.
En heel veel levenslust volgens mij.
Ja.
Nou, hoe gaaf is dat? Ja. 22 januari 2022 gaan we even naar terug. Een jaar nadat je startte met de wandeling. Je schreef, vandaag een jaar geleden startte ik met het Westerborkpad. En liep ik van Amsterdam CS naar Muiderpoort. Mijn grootvader bleek diezelfde dag in 1943 vanuit het Apeldoornse bos op het vreselijke transport gesteld te zijn, direct naar Auschwitz. Voor hem en meer familieleden liep ik naar Westerbork. Om verbinding te gaan voelen met mijn familie, waarover mij nooit was verteld, die ik nooit had gehad. Om meer over mijn roots te weten te komen. En de ballast op mijn schouders te kunnen verklaren. Om ervan verlicht te worden. En om een nieuwe weg te vinden. Je hebt het al verteld, hè? Dat grote zwijgen. Het was te groot, te pijnlijk. Het lag als een verstikkende, zware deken eigenlijk op jou.
Ja.
En je hebt eigenlijk die deken afgeschud, hè?
Ja.
Met die tocht. Je staat midden in het leven, je gaat het aan.
Ja, ik had de hoop en het gevoel heel sterk dat er die zwarte deken, dat de andere kant mooi zou zijn. Een mooie warme tint. Groen, blauw, rood. Ja, geef het een kleur. En ik heb nu echt het gevoel dat die zwarte deken, dat ik die om heb gedraaid. Heel kleurrijk. Hele warme tinten.
Dat zware en dat zwarte, dat donker is eraf?
Ja. Ja, dat is er helemaal vanaf. Ik heb geen ballast meer in mijn rugzak. Dat is een heel groot warm hart geworden. Ik heb graag mijn rugzak nu op en om en bij me. Het is een hele warme deken geworden. Tijdens mijn tocht kwam op een gegeven moment het woord bij me. Als ik me omarmd voelde door persoonlijke verhalen die ik hoorde, door verhalen die ik las, omwarmen.
Mm-hmm.
En dat voelde voor mij nog meer omarmen dan omarmen. Dus omwarmen.
Ja. Je zocht verbinding met je grootouders.
Ja.
Je zei eigenlijk die vond je, want op een gegeven moment ging je eigenlijk samen met hen dat laatste stuk van dat pad lopen.
Ja. Dat is een grote rijkdom. Ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat. Maar ja. Omdat ik tussendoor ook op internet ging zoeken naar meer gegevens. En ja, er worden je ook meer handvatten aangereikt om op internet verder te zoeken.
Mm-hmm.
Ik vond van niets, vond ik voor mij heel veel. En ja, dan gaan ze leven. Ik heb foto's gevonden op internet van mijn oma en mijn opa. Mensen zeggen nu hoe sterk ik op mijn oma lijk. Ja, dan groei ik helemaal. Ja, dat omwarmt mij dus letterlijk. Dat maakt me trots. Ik heb ook een oma. Dus zij gingen steeds meer met mij meelopen. Zo Zo voel ik dat ook nog steeds. Ik heb ze bij me. En daarom heb ik me ook steeds meer niet meer alleen gevoeld. Ik heb me veilig gevoeld. Steeds meer. Met het vorder in het lopen.
Dat lopen was troostend voor je.
Ja. Het weer, de regen, dat zorgt voor verdriet. Maar het zijn ook vreugdetranen. Ja, bomen waar je onder kan schuilen. Niet alleen voor regen, maar ook voor een zwaar emotioneel gevoel. De zon die geeft je warmte en die laat je stralen. Als ik langs vaarten liep en daar stonden dan rietkragen, en als er dan wind doorheen kwam, dan zag ik dat naar me zwaaide. Zo heb ik heel veel voorbeelden in mijn dagboekje geschreven die dan zo bij me kwamen. Al die elementen die laten jou naar jouw kern gaan. En ze tillen je ook weer op.
Mooi, hè? Die verbinding met het landschap eigenlijk.
Ja.
Tegelijkertijd die verbinding met je familie. Verbinding met jezelf.
Ja.
Dat zijn allemaal lagen die daar eigenlijk door elkaar heen geweven worden. Hè?
Hele donkere, zware wolken. Als ik zelf ook in een dikke laag zat. En de luchten zoals je ze nu ook regelmatig ziet, blauw, van die dikke witte watten. Dan liep ik heel licht op die witte wolkenwatten.
Ja.
Ja. Zo fijn. Dat krijg je allemaal aangereikt. Mag je allemaal pakken, mag je allemaal gebruiken.
En dat heb je gedaan.
Ja.
Dankjewel voor je verhaal. En een mooie tocht.
Ja. Ik zou voor het Westerborkpad, Jan, nog even willen citeren. Kan dat?
Natuurlijk.
Dat, ja, dat vind ik wel. We moeten blijven streven naar een wereld waarin geen plaats is voor rassendiscriminatie en respectloze onverdraagzaamheid voor onze medemens. Ik citeer hiermee Jan Dokter. En hij zegt dan dat het Westerborkpad zijn steentje hiertoe zal bijdragen. Dat is mijn oprechte wens. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Dankjewel, Inge.
Nou, heel graag gedaan. Dankjewel voor de mooie, diepgaande vragen die je hebt gesteld. Dat ik die hier heb mogen vertellen.
Je luistert naar Wit Rood, de wandelpodcast over lange afstandswandelingen. Ditmaal met Inge Stolk over het Westerborkpad. Kijk voor meer informatie over dit pad en de afzonderlijke etappes vooral op wandelnet.nl. En wil je meer luisterfragmenten horen? Ga dan vooral ook even naar westerborkluisterpad.nl. Sounddesign Abel Bakema. Foto's bij deze podcast vind je op Instagram en Facebook via Witrood Podcast. Dankjewel voor het luisteren en voor nu, vier de vrijheid en blijf lekker aan de wandel. Dag!